Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 17 van 28 april 2023. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, theoretische uitleg, met deze week de impact van valuta's op je beleggingen. Nou, het is de week van Koningsdag, dus ook weer voor Nederland een rustige week. De beurzen zijn wel open, de AEX is open. En internationaal hebben ze natuurlijk totaal geen interesse in onze Koningsdag. Nou, een week met veel bedrijfscijfers, hè? Eerste kwartaalcijfers, vooruitblikken en dividenduitkeringen. Bedrijven zoals Axo en Randstad hadden iets lagere winsten, dus toch wel wat last van afname economische groei. Vooral Randstad is een goede indicator als uitzendbureau, indicator van de stand van de economie. Nou, ook in Amerika, de grote bedrijven met cijfers, waar wereldwijd beleggers naar uitkijken. Dit en met de ex-dividendnoteringen van bedrijven is het een rommelig einde van de maand april. Nou, dividenduitkeringen van bijvoorbeeld ING, Heineken en ABN geven ook wel eens een vertekend beeld aan de dalingen van de beurs. Nou, in Nederland kwam Philips bijvoorbeeld, die verraste wel de beurs maandag. Philips heeft bijna 600 miljoen uitgetrokken om Amerikaanse patiënten te compenseren voor economische schade door problemen met de apneuapparaten. Het is voor het eerst dat Philips geld apart zet voor een schadevergoeding in die apneuaffaire. Ze hebben wel geld opzij gezet voor de claims, maar dit is dan meer voor individueel geval. Het concern zal waarschijnlijk in een later stadium een hoger bedrag moeten uittrekken voor compensatie van die gezondheidsschade die patiënten hebben opgelopen. Nou, vooral als gevolg van die reservering schrijft Philips in het eerste kwartaal van dit jaar schrijven ze wat af op hun winst en dan leiden ze dus een verlies. Maar het werd heel positief ontvangen door de beurs. Want de nieuwe topman die verwacht de komende maanden een schikking te kunnen bereiken over de vergoeding van de economische schade. Nou, dat is positief, hè. De aandelen die stegen zo'n 10% maandag richting de 19 euro. Nou, Philips is de laatste 5-6 maanden toch al langzaam weer aan het herstellen na die enorme dreun van vorig jaar. Nou, verder kwam ASMI, dat is eigenlijk de kleinere broer van ASML. Ja, die had het moeilijk op de beurs, zodat die ging eigenlijk de andere kant op dan Philips. Die ging min 11, min 12%. Doordat uit de cijfers blijkt dat die orderportefeuille voor de komende kwartalen iets minder goed gevuld is dan voorheen. Nou, die beurs straft dat meteen af. Hè? Die straft de ASMI dan ook meteen af met de koersdaling. Nou, verder hadden de financiële aandelen, financiële sector in zijn algemeenheid, had het heel moeilijk. In eerste instantie de matige cijfers van de Zwitserse UBS. En daarnaast was natuurlijk in Amerika die First Republic Bank. Maar in ieder geval, UBS had meer geld opzij moeten zetten om nog een oude kwestie met die vervelende woninghypotheken in de Verenigde Staten af te wikkelen. De grootste bank van Zwitserland is sinds kort ook de redder van de probleembank Credit Suisse, zag daardoor de kwartaalwinst met zo'n 50% dalen. Maar daartegenover had de Deutsche Bank in Duitsland wel ook wel goede cijfers. Maar in het algemeen waren de bankaandelen werden toch hard gestraft deze week. Maar ja, de UBS neemt een voorziening van bijna 700 miljoen dollar voor al die juridische kosten die ze moeten nemen voor die Amerikaanse woninghypotheken. Dat zijn die rommelhypotheken in die financiële crisis van 2008. Misschien is iedereen het alweer vergeten, maar in 2008 hadden we dus een enorme harde daling van de aandelenmarkt en ook met faillissementen van banken. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk het probleem in Amerika, dat is eigenlijk de volgende bank die op omvallen staat, dat is die First Republic Bank. En deze week werd bekend dat er voor zo'n 80 miljard dollar aan liquiditeit is opgenomen in het eerste kwartaal door klanten. Eigenlijk hetzelfde beeld als bij Credit Suisse en bij de SVB Bank in Californië. En de koers van deze bank is nu met 90% gedaald. En de vraag is nu, ja, wie gaat deze bank redden? Wie gaat die First Republic overnemen of doet de Amerikaanse overheid het? Al met al is het een slechte tijd voor de financiële sector. En het ging juist een beetje beter met die financiële sector. Door die hoge rente kunnen ze wat meer marge maken. Maar ja, dan krijg je dit soort onrustige tijden doorheen. De beurs verrast je altijd. Nou, ik heb het dit jaar wel vaker gehad over de dollar en de aanval van China en de vrienden van China op de monopoliepositie van de Amerikaanse dollar binnen de wereldhandel, zowel de goederenkant als de financiële kant. Nou, er wordt bijna altijd in dollars afgewikkeld. Maar de dollar verzwakt op de afgelopen 5-6 maanden. Nou, valutas hebben een grote impact, of kunnen een grote impact hebben op de resultaten van je beleggingen. Met direct beleggen in dollars, Engelse ponden, Zwitserse franken of andere valuta's, ja, kan in euro's gemeten je rendement op jaarbasis niet alleen afhankelijk zijn dus van die prestatie van een aandeel of van een beleggingsfonds, maar ook deels door die beweging op de valutamarkten. De zwakte van de dollar is niet alleen zichtbaar tegenover de euro. De afgelopen 6 maanden is de Amerikaanse munt verder tegen de meest belangrijke valuta's gedaald. Gemiddeld is die daling ongeveer zo'n 10% en tegen de euro zelfs 14%. Nou, de directe verklaring lijkt die omslag in de rente te zijn. Amerika is natuurlijk vorig jaar veel sneller begonnen met het verhogen van de rente. Toen was die dollar ook sterk. We gingen bijna naar 1-op-1 verhouding met de euro toe. Dus de Amerikanen hebben heel snel die rente verhoogd. Europa die liep een beetje achteraan, de rest van de wereld ook een beetje. En op dit moment worden dus nog maar beperkte renteverhogingen verwacht van die centrale bank in Amerika. Terwijl de kans op renteverhogingen, bijvoorbeeld in Europa, hoger wordt ingeschat. Dus de hoge rente in Amerika, wat voor de dollar vorig jaar lange tijd die dollar sterker maakte, werkt nu de andere kant op. En daarnaast is ook de groei van de verwachting voor de Amerikaanse economie staat wat onder druk. Dat maakt de dollar ook wat minder aantrekkelijk. Maar ja, wat ik in het begin zei, China en de vrienden, die proberen natuurlijk die afhankelijkheid, de monopoliepositie van Amerika met die dollar een beetje te veranderen. Nou, je ziet wereldwijd de positie van de dollar, landen als Rusland, Saudi-Arabië, China, de afgelopen dagen ja, was ook Argentinië en Brazilië. Die willen allemaal die afhankelijkheid van de dollar verminderen en meer zaken doen met die Chinese munt. Dus blijkbaar willen ze nou allemaal de goederen, handel en de financiële dienstverlening gaan afwikkelen in de Chinese munt in plaats van de Amerikaanse dollar. Nou, bij een daling van de dollar wordt al gauw de wereldpolitiek betrokken. Menige wereldleider of dictators wil de afhankelijkheid van die wereldeconomie van de Amerikaanse munt verkleinen en proberen in andere munten te betalen. Maar ja, ondanks decennia van pogingen daartoe is de wereld daar nog niet in geslaagd. Nog altijd is toch nog steeds zo'n 60% van de transacties in dollars. Ja, en die hegemonie is moeilijk te doorbreken. Zo is de rol van de Chinese munt nog steeds minder groot dan dat van het Britse pond. Het zal wel veel hervorming en grote draaiende marktsentiment vergen voordat die Chinese munt de nieuwe standaard is. Maar het zal nooit de hele positie van de dollar gaan overnemen. Maar ja, de consequentie van zwakkere dollar is dat het voor bedrijven buiten Amerika moeilijker wordt om met Amerika te concurreren. En dat er druk op de marges ontstaat. Nou, kans als de euro te duur wordt, dan is het moeilijk om voor Axo of Unilever te exporteren naar landen die in dollars willen afrekenen. En naar Amerika bijvoorbeeld. Nou, kansen ontstaan in opkomende markten die erg onder de sterke dollar hadden te lijden, omdat hun valuta's in vrij hoge mate zijn gecorreleerd met de dollar. Nou, voor aandelenbeleggers bestaat het rendement op hun beleggingen in de basis uit eigenlijk twee componenten, het koersresultaat en het dividend. Nou, voor internationaal georiënteerde beleggers kan daar met het wisselkoerseffect een derde component bijkomen. Maar beleggers moeten die impact van valutakoersen niet onderschatten. Want het kan een belegging wel maken of breken. Als je heel veel individuele aandelen hebt in Britse ponden en de Britse pond gaat flink met 10 of 15% de verkeerde kant op, dan kan jouw 10% koerswinst volledig teniet worden gedaan door het valutarisico wat je hebt gelopen. Nou, heeft het zin om je beleggingen in vreemde valuta te af te dekken, het hedgen heet dat, hedgen naar de euro toe. Ja, dus hiermee wordt bedoeld het afdekken van je financieel risico. Uit diverse analyses blijkt dat er geen eenvoudig antwoord bestaat op de vraag of beleggers er verstandig aan doen om hun valutarisico nu wel of niet af te dekken naar de euro. Allereerst maken heel veel beleidsbeslissingen van centrale banken en overheden wisselkoersfluctuaties vrij onvoorspelbaar. Economische, zoals plotseling appreciatie van de Zwitserse frank en geopolitieke ontwikkelingen, dus bijvoorbeeld die Russische roebel die helemaal wegviel, daar kunnen zeker op korte termijn voor verrassingen zorgen. Het is dan ook niet aan te raden om uit tactisch oogpunt regelmatig of veelvuldig te wisselen tussen gehedgde of ongehedgde beleggingsfondsen of indextrekkers. Hiermee gaat veel van je potentiële koersresultaat verloren. Want je weet ook niet waar die valuta, welke kant die op gaat. Nou, uit analyses van analisten, bijvoorbeeld Morningstar, maar ook anderen, blijkt dat uitzonderlijke situaties zoals de forse daling van de dollar dit kwartaal en van de euro een jaar geleden, relatieve rendementen op lange termijn elkaar niet veel ontlopen. Beleggers zouden zich dan ook op lange termijn de fundamentele vraag moeten stellen of ze buitenlandse valuta als rendements- en risicobron willen opnemen in hun beleggingsportefeuille of juist willen uitsluiten. Nou, dus dat het wel of niet afdekken van vreemde valuta naar euro toe leidt namelijk wel tot een afwijkend risico- en rendementsprofiel. Voor emerging markets, opkomende zwakke landen, beleggingsfondsen, bijvoorbeeld Latijns-Amerika of opkomende markten in Azië, zou ik, mocht je daarin willen beleggen, wel kiezen voor een euro-variant. Zolang je eigenlijk slaapt, droomt, eet, inkomen en uitgaven hebt in euro's, zou ik in euro's beleggen om het risico van valuta's te beperken. Een voorbeeld, maar op een heel ander vlak, hypotheekvlak. Tussen 2007 en 2015 hebben heel veel Nederlanders Zwitserse hypotheken afgenomen. Nou ja, er kwamen er ook net zoveel problemen met deze Nederlandse hypotheekbezitters. In eerste instantie hebben ze de hypotheek afgesloten vanwege de lage rente in Zwitserland en de stabiele koers van de Zwitserse valuta, de sterke Zwitserse valuta. Maar ja, ze kwamen wel zwaar in de problemen toen in Zwitserland de verhouding tussen de Zwitserse frank en de euro veranderde en de koppeling werd losgelaten. Particulier met een Zwitserse hypotheek zagen de hypotheekschuld, die ze moesten aflossen, fors hoger worden. Dus je rentevoordeel met de Nederlandse hypotheek was niet alleen teniet gedaan, maar was ook de andere kant op geslagen. Dus je zat nou, als je een hypotheek had van een miljoen, zat je plotseling 2, 3 ton extra af te lossen, omdat daar een valutarisico was bijgekomen. Dus als je weer, zoals ik net zei, droomt in euro's, je slaapt in euro's, je eet in euro's, je pensioen is in euro's, ga niet gokken met hypotheek en of pensioengelden. Doe dat nou maar niet. Daar heb je op lange termijn niks aan. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.